Dit is Empower Women, de podcast. En vandaag zit ik met Annemarie van den Tillaert. Ik moet eigenlijk zeggen, Annemarie Hartsteen van den Tillaert, ja. Zag ik op jouw profiel.
Ja.
Welkom, Annemarie.
Dank je.
En Hartsteen van den Tillaert.
Ja, nou eigenlijk van den Tillaert Hartsteen. Want Hartsteen is mijn meisjesnaam.
Wat een mooie naam.
Ja, dank je.
Fantastisch.
Ja, ik vond het vroeger altijd een hele ingewikkelde naam, want ik moest hem al de hele dag door spellen. Want hart met een T, weet je wel, dat... Iedereen schreef het natuurlijk als de steensoort, hè, met een D. En keurig getrouwd en heb de naam van de man aangenomen. En ik moet zeggen, toen ik ook als zelfstandige ging starten, dat ik ook nog wel even heb nagedacht over de naam waaronder ik dat zou gaan doen. En mijn eerste bedrijf heette ook Hartsteen.
Aha.
Ja, en... Dus ik was toen nog ook vooral in mediation bezig, management en mediation. En Hartsteen staat voor mij natuurlijk voor de zachte kant, het hart. Maar de steen ook voor het standvastige en het, laat zich niet snel kapot maken.
Nee.
Dus ik vond het wel een mooie beeldspraak, zeg maar, bij die achternaam. En ik moet zeggen dat ik heel vaak ook steentjes vind in de vorm van een hart. En die verzamel ik eigenlijk stiekem ook een beetje. En dat vind ik toch altijd wel iets heel moois. Maar eigenlijk gebruik ik verder die achternaam helemaal niet meer.
Nou, het viel me op. Ik zag, ja. Volgens mij had je hem toegevoegd op LinkedIn.
Kan ja, dat? Op LinkedIn staat hij.
Ja. Nou, ik vind het hart, zacht en steen is hard. Ik vind die combinatie mooi bij jou van een krachtige vrouw, maar met een groot hart.
Dank je.
Ik vind hem heel symbolisch. En jij zit hier niet alleen omdat jij een prachtig verhaal hebt, maar ook omdat je gaat spreken op ons event van Empower Women in oktober 2024. Wat ontzettend leuk.
Ja, vind ik ook. Heel spannend.
Nee, ja. Mooi dat gaat doen. Dus ik leuk dat de vrouwen alvast kennis met jou kunnen maken. En misschien kun jij jezelf introduceren. Hoe zou jij jezelf introduceren? Want jij doet zoveel dingen.
Nou, de grap is... ik vertelde toevallig gisteravond aan mijn man. Ik had gisteravond een bijeenkomst. Ik ben ook commissaris bij de Rabobank. Sterker nog, ik ben zelfs voorzitter van ons commissarissenteam. En we hadden een sessie en je moest je voorstellen. Ik zei, nou, heb ik me eens anders voorgesteld. En toen zei hij, wat heb je gedaan dan? Ik zei, nou, normaal zeg ik altijd, ik ben Annemarie van der Tillaert en ik ben mentor van topvrouwen. Maar dat ben ik ook. Maar dat dekt ondertussen de lading niet meer, omdat mijn bedrijf zo groot aan het worden is. Dus ik zei, nou, ik ben Annemarie van der Tillaert en ik heb een bedrijf. Vond ik heel erg volwassen klinken. Ik heb een bedrijf waarin ik werk aan leiderschap voor vrouwelijk leiders. En zei hij, nou, klinkt eigenlijk wel misschien wel beter. Dus als ik mezelf zou moeten voorstellen, dan ben ik dus Annemarie van der Tillaert.
Mm-hmm.
En ik heb dus een bedrijf waarin ik het vrouwelijk leiderschap van leiders probeer te verstevigen. En dat is een droom die uitkomt. En dat klinkt heel gek, want eigenlijk heb ik er nooit van gedroomd. Maar nu achteraf denk ik, ja, het valt allemaal op zijn plek.
Maar als het een droom is die uitkomt en een droom die je eigenlijk niet hebt gehad, maar het valt allemaal op zijn plek, dan is er toch iets geweest waar het ooit gestart is, wat toch een soort van een droom is of een wens is.
Ja, laat ik het zo zeggen. Het ondernemerschap is nooit een droom geweest. Maar mezelf meer durven uitspreken, denk ik wel.
Ja.
En dat is iets wat ik eigenlijk pas heel recent ben gaan doen, hè, afgelopen 2 jaar. En de jaren daarvoor eigenlijk nooit.
Nee.
En het is heel grappig, omdat en ook eigenlijk heel triest. Want ik ben eigenlijk een heel erg outspoken persoon. En ik ben ook luid, hè. Ik ben aanwezig, enthousiast. Meestal kom ik wel binnen. Maar eigenlijk durf ik pas de afgelopen 2 jaar mezelf daarin ook te laten zien. En in de jaren daarvoor was het vooral meer een rol die ik mezelf had toebedeeld.
En misschien is dat ook wat je zegt... Op die bijeenkomst heb je je anders voorgesteld.
Mm-hmm.
Dat je het nu ook definitief durft te vertellen.
Ja.
Ik heb mijn eigen bedrijf.
Ja, ja. En dan, ook dat heeft natuurlijk een groeiproces gehad. Hè? Want toen ik natuurlijk startte, was ik nog ZZP'er. En was ik inderdaad een mentor van topvrouwen. Dat was ook gewoon wat ik deed. Alleen daar kwam ondertussen zo vreselijk veel bij. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment ergens aan het tekenen was hoe nou mijn bedrijf was opgebouwd. En dat, dat is nu zeg maar een klein jaar geleden. En dat er zo'n kwartje viel en ik dacht, verhip, ik ben geen ZZP in de coach meer. Maar ik heb gewoon echt een serieus bedrijf hier neergezet. Mm. En dat zeg ik ook vol trots overigens. Mm-hmm. Ik ben daar echt heel trots op. En niet alleen over dat ik dat bedrijf heb mogen neerzetten, maar vooral dat ik dit voor vrouwen mag betekenen.
Het heeft ook te maken met jouw verhaal. Ooit begonnen toen je 22 was bij KPN.
Ja.
En daar een hele mooie carrière opgebouwd.
Ja.
Dus je was zelf topvrouw?
Ja. Voelde ik niet, hè, maar was ik wel.
Je was het wel.
Ja.
Maar je had het net over van dat je misschien een andere rol speelt. Dat je nu wel een goede rol speelt. Dat het, we zijn net het plaatje pas bij het praatje, maar het klopt nu.
Ja.
Was dat toen niet? Want je zegt, je was een topvrouw, maar je voelde het niet zo.
Nee, nou ja, was het toen niet. Kijk, naarmate ik natuurlijk met het onderwerp vrouwelijk leiderschap. Eigenlijk noem ik het nooit vrouwelijk leiderschap. Ik vind het gaat namelijk over leiderschap. En ik vind dat we allemaal eigenlijk aan onszelf bijna verplicht zouden moeten zijn om daar af en toe eens even naar te kijken. Mijn leiderschap had in ieder geval wel wat achterstallig onderhoud. En naarmate... ik ben van de generatie die is opgegroeid met de gedachte, de slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Dus wij werden in mijn beleving allemaal uitgenodigd om slim te kiezen. Verstandelijk te kiezen. Een verstandelijke studie. In mijn tijd was het heel erg hot om daarna een traineeship te gaan doen bij een grote corporate.
Dat is nog zo hard trouwens. Dat
ja, zeker. Maar hey, in mijn tijd was dat dus ook al. Ja. Dus dat was. Ja. Dus ik heb ook zo'n Young Talent Program mogen doorlopen. En ik voldeed eigenlijk aan alle vinkjes die je misschien op dat moment zou geven aan iemand van 23, 24.
Mm-hmm.
En ik dacht ook oprecht dat ik deed wat ik het allerliefste wilde doen. En dat heb ik ook jarenlang ook echt zo gevoeld en ervaren. En het gekke is dat nu ik tot de conclusie kom dat ik daar helemaal niet zo kapot van was eigenlijk van die carrière. Maar dat is makkelijk natuurlijk, hè? Achteraf is alles altijd heel erg logisch.
Ik vind het opvallend dat je zegt, ik dacht dat ik wel happy was.
Het plaatje klopte.
Maar je was eigenlijk helemaal niet zo happy als je thuis kwam. Je was happy omdat je voldeed aan het plaatje.
Ja, aan het plaatje. Het plaatje klopte. Hey, ja. Er stond een mooie auto en ik had een mooie baan, een mooie titel.
Ja.
En het plaatje klopte, maar eigenlijk alleen maar heel verstandelijk. En voelen was sowieso iets wat bij mij niet heel sterk ontwikkeld was. Wat heel gek klinkt ook weer, want ik ben eigenlijk een hypersensitive persoon. Maar als je het gewoon betrekt op mijn carrière, was ik daar niet heel erg goed in. Om heel sterk te voelen wat ik nou eigenlijk het liefste wilde doen. Of waar ik nou echt heel goed in was.
Dat heb je niet geleerd?
Nee.
Nee. Nee. Dat zijn dingen die je ook meekrijgt van huis uit, denk ik.
Nou, ik kom echt uit een gezin waar er zeker ruimte voor was. Dus het is niet dat ik daar het idee in heb dat ik daarin dat ik mezelf of daarin tekort gedaan ben. Zeker niet. Maar het kwam niet in me op.
Nee.
Ja, ik ben echt zo'n typische oudste dochter en wilde gewoon graag aan het... Ik bedoel ook volledig aan het oudste dochterprofiel. Hè? Sterk verzorgend en de boel bij elkaar houdend en de regelaar en de fixer.
Ja.
Ik heb altijd gedaan waarvan ik dacht dat het beste was wat ik voor mezelf en voor mijn omgeving kon doen.
Dus een verstandige verstandige studie, mooie auto voor de deur, fantastische baan. Nou, dus het klopt, maar er klopte ergens toch iets niet.
Nee. En dat kwam voor de eerste keer eigenlijk ernstig om de hoek. Toen ik zeg maar zo rond mijn 35ste van de een op de andere dag zwaar verliefd werd op mijn baas. En dat was zo'n sterk gevoel dat ik daar echt invulling aan moest geven. Dus al kon hij er niks mee, het boeide me eigenlijk niet meer. Maar ik wilde niet meer getrouwd blijven. Ik dacht, dit leidt nergens toe.
Dus jij was getrouwd
toen dat getrouwd, gebeurde. Kind, alles keurig. Ja. Ja. Keurig plaatje, koopwoning, bootje, cabriootje, alles keurig voor elkaar. Maar ik zeg wel eens, ik ben eigenlijk pas begonnen met voelen toen Cupido met zijn pijlen keihard in mijn hart schoot. En dat was de eerste keer dat ik daar ook echt serieus gehoor aan heb gegeven.
Want het lijkt wel alsof je dat... Je was zo met je, rationeel bezig met je carrière.
Ja.
Hè, wat zeggen ze in het Frans, chasser l'amour, il revient au galop. Van verdrijf een emotie, je komt in galop terug.
Ja.
Dat dat precies is wat bij jou gebeurde, met die Cupido.
Doodeng.
Ja, was doodeng.
Ja, want op je gevoel vertrouwen... Nou, dat had echt voor mij wel even, had wel even tijd nodig. Ik wist helemaal niet dat je daar wat mee kon.
Nee.
Ik wist ook niet dat dat twee verschillende kompassen zijn. Dat heb ik me nooit zo gerealiseerd. Maar nogmaals, ik verwijt mezelf daarin ook helemaal niks.
Nee.
Ik realiseer me gewoon dat dit ook misschien wel bij de tijdgeest hoort. En dus het is gewoon... Ik ben lang blij dat ik het nu wel heb ontwikkeld en mogen ontwikkelen. Dus er zit voor mij ook geen enkel spijt daarin. It just happened.
Ja.
En ik ben blij dat ik er aan toe heb durven geven. En dat hij dat uiteindelijk ook heeft gedaan. Dat we nu al 15 jaar hartstikke gelukkig samen zijn en een leuk gezin hebben.
Mm-hmm.
Maar het was wel echt de eerste keer dat ik ook serieus heb toegegeven mijn gevoel.
En dat is ook heel eng. Dat is heel kwetsbaar.
Ja. En ook, ik weet nog dat mijn moeder een paar keer nog belde. Van ja, maar waarom dan? En dan legde ik het haar weer helemaal uit. En dan zei ze, oh ja, ja, ik begrijp het. En dan belde ze de volgende dag weer. Ja, maar waarom ga je nou scheiden? Je hebt alles prima voor elkaar. Dacht ik, ja man, ik kan het niet uitleggen.
Mm-hmm.
En dat is natuurlijk ook iets. Gevoel kun je niet altijd uitleggen.
Nee, en dat iemand anders hoeft het niet te snappen als jij het maar snapt.
Precies.
En dat is heel makkelijk gezegd.
Ja.
Maar het klinkt wel alsof je geen oordeel over jezelf had. Althans nu niet. En ik denk dat dit ook is wat jij inzet in alles wat je doet.
Ja.
Dat je, want ik heb gisteren... Heb je al mee mogen maken in een online sessie, wat ik heel erg inspirerend vind. En ik zei het al tegen je in een vorig gesprek. Ik vind het mooi dat jij juist jouw kwetsbaarheid inzet. Want ik denk dat jij daar andere vrouwen mee helpt. Ik zie heel veel vrouwen te veel in hun hoofd gaan of continu in hun hoofd gaan.
Ja.
Als het maar over dat gevoel gaat, dan gaan we gelijk beredeneren van of het al klopt. Meer naar het gevoel.
Ja, en dat is heel eng, hè? Want ik spreek natuurlijk vaak met vrouwen en dan, dan weet ik dat ik ze absoluut een paar inzichten heb gegeven waar ze even over na moeten voelen, hè? Denken, voelen. En vaak hoor ik dan, ik wil geen impulsieve besluiten nemen. Dan zeg ik, ben je nou echt impulsief? Of is het gewoon dat je eigenlijk de woorden niet weet te geven aan wat je intuïtie je durft te vertellen? Hè? Dus voor mij zijn... Eigenlijk impulsiviteit en intuïtie zijn hetzelfde gevoel, hetzelfde kompas. Alleen in het geval van intuïtie heb je daar intelligentie aan toegevoegd. Hè? Dus dan weet je, dus zo leg ik dat voor mezelf uit, dan weet je welke waarden daar zitten. Dus ik weet ondertussen heel goed welke waarden ik hier heb zitten in mijn buikgevoel. Dus ik kan daar ook op blind varen, letterlijk. Mm-hmm. Hè? Dus als mijn beste kompas. En in die tijd dat ik dus voor het eerst dat gevoel... mij eigenlijk zo overviel, had ik dat dus niet. En dan voelt het als heel impulsief. En impulsief wordt toch altijd een beetje bestraffend bekeken. Hè? Goh, neem je nou een impulsief besluit? Nou, ik denk niet dat ik een impulsief besluit heb genomen. En al zou het wel zo zijn, jammer dan maar. Ik zeg wel eens mijn vrouwen, want ik noem ze altijd liefkozend mijn vrouwen. Mijn vrouwen nemen zelden impulsieve besluiten.
Mm-hmm.
Maar intuïtief, dat zouden we veel meer mogen leren.
We hadden daar gisteren een mooie discussie over, of een mooi gesprek over. Impulsief heeft wel een neiging om te klinken als... Heb je dat niet te snel gedaan?
Juist.
En dat zou kunnen, dat het achteraf gezien dat je denkt... Oh, misschien had ik even eerder moeten nadenken voordat ik deze uitgave had gedaan.
Mm-hmm.
Maar dan nog...
Wat is het ergste dat kan gebeuren?
Je komt altijd weer verder en dat is dan misschien een hele mooie les.
Ja.
Maar ik vind het wel mooi dat jij het vertelt als intuïtie. En ik vind dat een heel breed begrip. En ik vind het wel mooi om daar gesprekken over te hebben. Want wat bedoel je daar dan mee? Maar ik vaar zelf ook op mijn intuïtie. Ik noemde mijzelf trouwens ook tot gisteren ook impulsief. Maar ik ben het nu positiever gaan benaderen. Want ik heb door jou de sessie met jou gisteren online... heb ik inderdaad geleerd van dat het eigenlijk een oordeel is wat ik over mezelf vel.
Ja.
Ja.
Ja. En vind je intuïtief ook niet veel fijner klinken?
Zeker, ik ga steeds meer op mijn intuïtie en wat ik gisteren ook zei in de sessie van wat dan ook is, hè, want het is inderdaad een gevoel, die intuïtie. Ik vind het moeilijk om de woorden aan te brengen, maar ik luister naar mezelf, wat het ook is. Ik, je gaat meer naar binnen. Ik luister. Denk er niet te veel over na. En zeg dan wat ik te zeggen heb. En soms vraag ik aan mensen iets in een gesprek. Ik ontmoet iemand en stel ik een vraag. Intuïtief, niet te veel over nadenken. Het komt bij me op. En het klopt dan. Het klopt.
En weet je wat ik daaraan aan toe heb gevoegd? Want je zegt ook, ik weet niet precies welke woorden ik daaraan moet geven. Dat heb ik dus bewust wel gedaan.
Mm-hmm.
Ik ben voor mezelf heel erg op zoek gegaan naar die woorden die mijn intuïtie eigenlijk vormen. En dat zijn voor mij bijvoorbeeld woorden als autonomie. Hè? En dus ik probeer altijd, als ik stel ik moet ergens even een gewoon hypothetisch geval, ik moet ergens een besluit overnemen. Mijn ratio schakelt razendsnel. Waarschijnlijk die van jou ook. Die heeft al lang een oordeel klaar. Mm-hmm. Een mening klaar. Ik heb mogen leren dat mijn lijf meer is dan alleen maar het transportmiddel van mijn hoofd. He, dus dat er wel degelijk gewoon een hele mooie integrale verbinding zit tussen hoofd en lijf. En dat dat echt zo vernuftig in elkaar zit. Maar voor mij heeft het geholpen om dus inderdaad op zoek te gaan naar die woorden, dus mijn kernwaarden. Mm. En op basis daarvan kan ik dus altijd, als dat buikgevoel zich opdringt, en dat dringt zich gelukkig steeds meer op, hè, dus die ratio, die kan ik uitstellen. Dus dat buikgevoel geef ik de tijd. En dan ben ik alleen maar voor mezelf aan het bedenken. Oké, wat zijn mijn kernwaarden? Wat doet dit besluit met mijn autonomie? Klopt het? En als ik zo 3 of 4 van die groene vinkjes heb, dan weet ik, dus dan heb ik mijn ratio ook de ruimte gegeven. En dat bedoel ik met die intelligente impulsiviteit.
Ja, even een checklistje.
Ja, ik heb gewoon zo'n checklistje met van die kernwaarden. En ik weet gewoon dat als die waarden voor mij overeind blijven, dan kan ik blind varen op mijn intuïtie.
Wat zijn jouw kernwaarden?
Nou, ik vind, voor mij is autonomie ongelooflijk belangrijk. En die kan ik ook weer helemaal afpellen in alle vormen van vrijheid die ik graag wil ervaren. Ja. Vrijheid in denken, in onafhankelijkheid. Maar ik ben ook enorm voor familie en zorgzaam en verbinding. Maar ik heb een beetje een mixje gemaakt van wat me drijft en wat mijn kernwaarden zijn. Dus bijvoorbeeld inspiratie is voor mij ook een woord.
Ja.
Maar is niet misschien direct mijn kernwaarde, want het is niet... Als ik nou niet geïnspireerd ben, dan kan ik nog steeds best een impulsief of intuïtief besluit nemen. Maar ik vind het wel heel belangrijk. Ik merk dat een drijfveer van mij echt is om te mogen inspireren. En inspireren vind ik zo mooi, omdat dat betekent letterlijk inspirare, ergens de geest inblazen. Ja, en toen ik dat las, dacht ik van dat vind ik wel cool. Dat past wel bij mij. Ik wil graag ergens de geest of de energie weer inblazen. En ik vind het ook belangrijk om gemotiveerd te zijn, te blijven en te worden. En motiveren is voor mij ook weer iets, dat kan ik op meerdere manieren uitleggen. Hè. Het is een motivatie, hè, dus de reden waarom je iets doet. Maar het is ook mijn cheerleader. Hè, dus ik motiveer je om even door te pakken. En dus die woorden zijn voor mij gewoon ongelooflijk belangrijk.
En denk je niet dat het kan veranderen? Ik deed onlangs een training met iemand in mijn netwerk. Met Angelie Zen en Stefanie Woods. Ik zal je naam even noemen. Een hele mooie training over female frames en female ikigai. En ik zei altijd, als mensen me vroegen, wat doe jij? En wat drijf je eigenlijk? Ik wil die vrouwen dat setje geven, zei ik altijd. Ik wil ze inspireren.
Ja.
Maar ik heb toen ontdekte ik opeens een woord. Wat een van mijn kernwaarden is voor mijn drijven, is transformatie. Die vond ik zo mooi. Die hoor ik ook vaak, we zitten in een transformatie, maar ik wil vrouwen eigenlijk transformeren.
Ja.
Dat setje geven.
Ja, maar dat is volgens mij meer een drijfveer dan ook voor je, dan een echte absolute kernwaarde.
Maar denk je niet dat het kan, dat het verandert?
Ja, om die vraag te beantwoorden, ik denk dat je kernwaarden in de basis eigenlijk niet veranderen.
Nee.
Ik geloof wel dat als de omstandigheden veranderen, dat je absoluut andere kernwaarden hebt. Hè, dus ik kan me voorstellen, even gezegd, stel dat er oorlog uitbreekt.
Exact.
Dan verander je kernwaarden.
Ja.
En dan ga je in de overlevingsstand en dan zijn er hele andere waarden van belang. Maar ik denk dat in een normaal leven, dat in principe die kernwaarden misschien wel in accent enigszins kunnen veranderen. Maar ik denk toch dat ze, als ik nou gewoon voor mezelf terugfilm, hè, ik noemde natuurlijk als eerste dat autonomie.
Ja.
Ja, mijn eerste woorden waren, laat kindje lopen.
Ja.
Ik denk dat het er al jong in zat.
Ja, dat ben ik wel met je eens. Ja.
Dus altijd heb ik wel die behoefte gehad om die vrijheid en die onafhankelijkheid ook wel te voelen.
En wat is het dat, ik begrijp waar je vandaan komt, hè? Jouw mooie verhaal van jong, bij de KPN een mooie carrière gestart. Met je man, gelukkig je man ontmoet, waar je nu heel blij mee bent. Maar wat is dat je dit met een vrouw wil doen? Ben je trouwens ook mannen in je...
Ik coach ook mannen, ook maar mannen. Daar praat ik eigenlijk nooit zoveel over. Waarom ben ik hiermee begonnen voor vrouwen?
Ja.
Nou, ik kwam mezelf tegen. Ik ben in coronatijd weggegaan bij KPN, wat ik nu ook heel goed kan verklaren.
Mm-hmm.
En dat is natuurlijk de ratio. En de ratio wil toch altijd graag, is altijd je analyzer. Hè? Die wil graag begrijpen,
nou?
Waarom doen we dit nou eigenlijk? En ik ben wel heel goed in het uitstellen van de waarom-vraag. Dus toen ik wegging bij KPN, heb ik mezelf niet gekweld met die waarom-vraag. Ik dacht, het komt vast wel een keer dat ik begrijp waarom dit op mijn pad komt.
Mm-hmm.
Nu achteraf begrijp ik het volledig. Omdat ik ben vertrokken in coronatijd. Nou, daar hadden we denk ik allemaal ieder op zijn eigen manier last van. Ik had daar in de eerste fase helemaal geen last van. Want ik vond het fantastisch hoe we bezig waren. Zeker in die eerste maanden om de mensen erbij te houden. De mensen gemotiveerd en geïnspireerd te houden. Daar kom ik al.
Aandacht, hè? Aandacht voor de mensen.
Ja, en ik merkte dat in het tweede deel. Hè, we gingen zo'n lange lockdown in. Het werd winter. Dat stuk wegviel. Dat we eigenlijk alleen nog maar bezig waren met inhoud. En mijn baan werd eigenlijk niets meer dan die van, ik zeg wel eens, programmadirecteur. Ja, en daar heb ik nooit op gesolliciteerd.
Nee.
Ik ben juist die inspirerende, motiverende leider. En dat deel kon ik eigenlijk niet meer kwijt. Daar werd ik niet meer op aangesproken. En toen voelde ik heel snel dat ik knap ongelukkig werd. En ik kan niet met een ongelukkig gevoel omgaan. Dan ga ik direct handelen. En dat heb ik toen ook gedaan. Dus om terug te komen op jouw vraag. Waarom vrouwen? Ik kwam erachter. Dat heeft natuurlijk tijd gekost. Hè? Ik ben ongeveer een jaar bezig geweest om mezelf weer op de been te krijgen. Hè? Want ik heb echt wel burn-out, bore-out-achtige verschijnselen gehad. En ik dacht echt dat ik de enige was die dit overkwam. En
dat is eenzaam.
Heel eenzaam, heel eenzaam. En ik weet niet meer hoe het ontstond, maar ik weet dat ik op een gegeven moment toch een beetje aan het besluiten was om te gaan ondernemen, wat natuurlijk ook een reisje is geweest in mijn hoofd. En dacht ik, zouden er misschien meer vrouwen zijn die dit meemaken wat ik meemaak, los van corona? En zouden die de baat bij hebben om mijn methode, want ik had mezelf eigenlijk met een eigen methode weer omhoog geholpen,
mm-hmm.
Zouden die er misschien baat bij kunnen hebben als ik ze mijn methode leer? Nou, dat vond ik natuurlijk heel spannend, want ik kwam natuurlijk uit een corporate keurslijf, hè, dus mm-hmm. Je liep altijd in de maat, dus
ja.
Ik was al uit dienst, dat vond ik al heel eng. Ik was voor mijn gevoel identiteitsloos, dat vond ik al heel spannend. En toen had ik een coach in de arm genomen, want ik vind, je moet het altijd van de beste leren. En die zei, je moet zichtbaar worden. Ga hier maar een stukje over schrijven.
Dat is eng.
Sandra, ik dacht werkelijk dat ik met naaktfoto's viraal ging.
Ja.
Die eerste post. En ik weet nog, ik heb hem op donderdagochtend online gezet. Dat was nu 2 jaar geleden. En er gebeurde werkelijk iets bizars. Die post is 60.000 keer gelezen. En ik had alleen maar gewoon opgeschreven. Goh, zijn er misschien meer vrouwen die zich hierin herkennen? Mogelijk heb ik een interessant programma ontwikkeld. En ik wil eigenlijk alleen maar je feedback. Ik wil weten of dit wat zou zijn,
mm-hmm.
Waar je wat mogelijk aan zou kunnen hebben. En ik wil je niets verkopen, want ik was nog helemaal niet
mm-hmm.
klaar daarvoor.
Mm-hmm.
Er waren 300 vrouwen in 1 week die mij vroegen om een gesprek. En toen dacht ik, oh jee, ik ben dus helemaal niet de enige. En mijn leven werd van eenzaam in 1 klap heel inspirerend. Want ik ontmoette alleen maar geweldige vrouwen. En dit heb ik een hele zomer ook gedaan. Ik heb ze allemaal gesproken en ontmoet. En als ik je vergeten ben, als je dit hoort,
mm-hmm.
Stuur me vooral nog even een berichtje. Want ik kom nog graag even een keer met je in gesprek.
Ja.
Maar ik heb echt iedereen uitgenodigd voor mm-hmm. gesprek. En toen kwam ik erachter dat je niet alleen maar in coronatijd dit hoeft te voelen. Maar dat er zoveel van die fantastische vrouwen ploeteren. Alleen en eenzaam in mijn rol.
Eigenlijk heeft corona jou dus, je moet heel dankbaar zijn dat corona...
Enorm!
Ik denk heel veel mensen het herkennen, hè?
Uh-uh.
Niet iedereen. Maar het heeft je heel veel gebracht, het is een life changer geweest.
Ja.
En wat jij zegt, wat je nu de vrouwen brengt en wat je gedaan hebt met de billen bloot voor jouw gevoel, met je post. dat is wat vrouwen dus niet zo snel doen, hè?
Nee.
Ik wil ze niet allemaal over één kam scheren, nee. Maar geen hulp invragen. Gewoon zelf ploeteren.
Ja.
Oh, ik ben zo eenzaam en... maar ja. Ga naar buiten, vraag hulp en zie eens wat er gebeurt, wat er kan gebeuren.
Ja. Ja, en dat hulpvragen is ook het eerste wat ik heb gedaan. Ik zei, ik ben bij KPN gestopt. Dat is vrij abrupt gegaan. Ik dacht echt dat ik een burn-out had. Nou, bleek ik niet te hebben, maar ik ben wel direct met een psycholoog. En dit is echt een kwestie van een dag, hè. Dus ik heb me ziek gemeld. En de volgende dag al was ik al met een coach en een psycholoog aan de slag.
Ja.
Ik dacht, ik moet dit fixen. En dat gebeurde gelukkig heel snel. Maar dat was eigenlijk maar de eerste stap. Want daarna begon het pas echt. Hè, die ui afpellen. Volgens mij hadden we het er gisteren ook over. En iedere keer denk je, nou nu ben ik er wel. En dan pel je weer een laagje af. En denk je, zijn we dan nog niet bij het einde?
En we zijn nooit klaar.
We zijn nog lang niet klaar.
Nee. En wat je zei net van, ik was er helemaal niet klaar. Want opeens kwamen er 300 vrouwen. Je hebt ze allemaal gesproken.
Ja.
Wat ik ook wel mooi vond gisteren, wat je meegaf in de online sessie... Wat heet de sessie ook weer?
Start before you're ready.
Nee, maar ik bedoel hoe de sessie heet die je gezegd. Call and learn. Hoe heet die sessie nou?
Lunch and learn.
Ja. Als je lunch even vergeet. Ja. Maar ja, start before you're ready.
Ja.
Dat is fantastisch. Dat is ook misschien ook wel wat bij vrouwen hoort. Misschien is het niet bij mannen ook zo. Maar dat ze alles dan zo perfect klaar willen hebben. En zekerheid zoeken, anders onzeker worden. Maar... ga gewoon, doe iets. Het komt vanzelf wel.
Ja.
En je hebt zoveel informatie in je, denk ik.
Ja, maar dat klopt. Alleen het had wel even tijd nodig voordat ik voelde dat ik van waarde was.
Er was een stukje onzekerheid daarover.
Een stuk, enorm.
Omdat je ook uitgevallen was?
Ja.
Of wat heet?
Ja, wat heet. Dus en ook op die, dus rond die uitval was ik echt op mijn... ergste dieptepunt. Ik dacht werkelijk, ik had nog nooit van imposter syndroom gehoord, maar hè, schijnbaar heb je bij imposter syndroom de hele tijd door het idee, morgen val ik door de mand.
Ja.
Dat had ik echt.
Dus nog harder werken, dat deed je ook.
Nog harder werken. Ja. Nog meer resultaten neerzetten. Nog meer, nou ja, alleen maar nog meer. En op een gegeven moment hield het op. En er klopt iets.
Waarom had jij imposter syndroom? Kan je dat verklaren achteraf?
Ja, nou kijk, ik kan het heel goed verklaren. Daarom heb ik daar ook dus zo'n methode nu zelf op ontwikkeld.
Ja.
Naarmate je carrière steiler omhoog gaat, kom je natuurlijk hoger in de piramide. En zijn er natuurlijk steeds minder mensen die jou applaus geven voor resultaten die je neerzet.
Integendeel waarschijnlijk.
Integendeel. Je wordt vooral bekritiseerd. Van nou, leuk bedacht, maar heb je hier al aan gedacht? Heb je dat al gedaan? Is zus al af? Hè? Nou. Dus je moet wel heel... sterk staan. En dat mag je ook verwachten. Hè? Dus ik ben hier geen zielig verhaal aan het ophangen. Mm-hmm. Je mag dat ook verwachten van je toppers in je bedrijf. Dat die zichzelf natuurlijk daarin ook wel degelijk op het pad weten te houden. Mm-hmm. Nou, ik merkte gewoon dat mijn zelfvertrouwen werd eigenlijk steeds kleiner. Ik ging steeds minder mezelf uitspreken. Ik weet nog, want het was natuurlijk allemaal in calls. Hè? Alles en iedereen gebeurde in calls. Ik kon de energie niet meer goed voelen. Ik kon niet goed inschatten waar ze... Hè? Dus niet meer intappen. En daar waar ik normaal heel sterk in was... Dus, hè, er gebeurde altijd wel iets in een overleg. Tuurlijk. Dat je dan na afloop even iemand bij zijn kraag vat... en zegt, joh, zullen wij nog even een kop koffie drinken? Want wat gebeurde hier nou net? En daarmee, ik zei wel eens, het ontluchtingsknopje was ik helemaal kwijt.
Aha.
En dat maakte me vreselijk onzeker. Want normaal was ik gewoon op kantoor en was ik heel goed in staat om lopende de dag, als er eens een keer iets niet helemaal ging zoals ik dat wilde, om dat gewoon direct bij te sturen. Nou, dat gaat met Teams niet, want het beeld is zwart.
Ja.
En het maakte mij extreem onzeker. Ik had geen idee meer hoe ik functioneerde. En het gekke is, tegenwoordig heb ik het altijd over, hè, mijn linkerschouder zit mijn kritische anomalie, hè, mijn enorme set aan belemmerende overtuigingen. Op mijn rechterschouder danst tegenwoordig een hele krachtige Annemarie. Maar die was echt stil. Ik gaf mezelf ook eigenlijk nooit meer bewijs van dat ik... Want dat is heel rationeel, hè? Maar dat heb je soms ook even nodig om je zelfvertrouwen te boosten.
Tuurlijk.
Is gewoon door jezelf bewijs te geven van de prestaties die je neerzet.
Ja.
Want als niemand je meer applaus geeft, haal het dan in godsnaam bij jezelf. Nou, en dat mechanisme, nou, dat had ik niet. Dus ik luisterde eigenlijk alleen nog maar naar die roeptoeter op links.
Ja.
Die mij vooral aan het vertellen was dat ik het allemaal niet kon en niet waard was. En zie je wel, hier laat je weer een steek vallen en heb je weer niks gezegd. Nou, die was heel erg actief.
Ja.
Maar die rechterschouder, die was plat. Er zat niks meer.
eigenlijk, ik had gisteren een mooi gesprek met iemand op een netwerkevent over van jezelf houden. Dat heel mooi boek over, daarover geschreven. En toen zei ik, nou, heel veel vrouwen die kunnen dat niet. Of nee. die doen dat niet. Of nee. ze durven het niet.
Nee.
Hoe zat dat bij jou?
Nul. En dat heeft ook wel meegespeeld. Ik zei al, we hadden het over die rol, hè? Nou, ik speelde niet één rol. Ik speelde misschien wel 80 rollen. Hm. Ja, want je bent partner, moeder, dochter, vriendin, medewerker, manager, leider. Nou ja, noem ze maar op.
Heel veel ballen in de lucht.
Ik vergeet er een paar vast.
Ja.
Maar ik gaf mezelf geen prioriteit. Hm. En dat is ook trouwens wat ik met mijn vrouwen altijd aanpak. Door jezelf de eerste plek te zetten. En dat is heel makkelijk gezegd. Word je veel leuker. En ik dacht, mezelf op één zetten maakt me egoïstisch. Maar het is niet zo. Want als je gewoon goed voor jezelf zorgt, kun je veel beter voor een ander zorgen. En het is precies wat ze natuurlijk in het vliegtuig altijd vertellen over dat zuurstofkapje. En ik hoor hem tegenwoordig heel vaak voorbij komen. En ik gebruik de metafoor ook heel graag. Eerst jezelf redden en daarna kun je pas voor de ander klaarstaan. En ik stond eigenlijk als een hele kleine, gefrustreerde, belemmerende overtuiging ergens op positie 284 in mijn eigen lijntje aan rollen.
Ja.
En er was geen ruimte voor. En niet omdat niemand mij die ruimte gunde, maar ik gaf hem mezelf niet.
Nee.
Met het gevolg dat ik echt niet zo aangenaam was. En ik zal je vertellen, er is een filmpje en die heeft Xavier, mijn man, ooit eens gemaakt met de kinderen. En het is eigenlijk te komisch voor woorden. Xavier staat met twee tafeltennisbedjes in zijn hand als een soort luchtverkeersleider, weet je wel, op de landingsbaan. En loopt zo achterstevoren de tuin in. Zo van, kom maar. Ja. En u mag hier landen. En het was een filmpje bedoeld voor mij, omdat ik aan het laagvliegen was op mijn bezemsteel door het huis. En dat filmpje was natuurlijk heel komisch. Dat hebben ze leuk bedoeld, maar de ironie ervan is dat filmpje hebben ze gemaakt 2 weken voordat ik eigenlijk met mijn burn-out stopte.
Dat is echt heel serieus.
Dus kun je nagaan hoe erg ik toen was.
Ja.
En hoe erg het toen was.
Nou, want je zei van inderdaad het voorbeeld van doe eerst zuurstof bij het masker bij jezelf voordat je aan je kinderen geeft.
Ja.
Ik zeg ook heel vaak tegen coaches van als ze zo hard aan het rennen zijn van hoe leuk ben je als je thuis komt?
Ja, nou niet.
Na al dat rennen.
Niet.
En dat had jij exact zo.
Precies.
En er werden grapjes over gemaakt.
Ja.
Het was eigenlijk, was je al heel ver.
Ja, en dat is ook nog wel een mooi inzicht. Hoe ben je dan als je zo aan het rennen bent? Hoe ben je dan als je thuis komt?
Ja.
Ik dacht dat het heel normaal was dat je gewoon aan het einde van een werkdag een compleet lege, uitgebluste accu had. Ik vertelde het gisteren ook in de lunch. Hè? En ik heb mogen leren dat er echt een verschil is tussen de dingen doen waar je gewoon goed in bent en de dingen waar je geniaal in bent. Ik kende dat inzicht helemaal niet. Ik was daar niet bekend mee. Ik wist ook niet dat er onderscheid in zat. Maar nu achteraf is het zo logisch. En wat ik heel veel van mijn vrouwen weer zie doen, is weer terug naar die slimme meid op haar toekomst voorbereid. Hè? Die doen vooral de dingen waar ze heel goed in zijn.
Ja.
Alleen een kenmerk daarvan is dat het heel vaak zo is dat we die op kracht doen. En dat het heel veel energie kost. Als ik bijvoorbeeld met mijn vrouwen zo'n kernkwadrant invul, met hun kernkwaliteiten, dan staat daar heel vaak in, ik ben zo'n doorzetter en ik ben zo heerlijk resultaatgericht en ik heb zo'n lekkere can-do en ik ben een fixer. Dan zeg ik, ja, is dat nou echt jouw goud? Of heb je dit jezelf aangeleerd om goed te kunnen overleven in de rol die je nu vervult? En in hoeverre dient het je nog? Of in hoeverre mat het je volledig af? En ik zat ook wel heel erg in dat spectrum. Dus ik vond het heel normaal dat ik kapot was aan het einde van de dag.
Er is een boek, de No Club. En het gaat erover van, dan gaan ze analyseren, wat voor taken doe je allemaal? En het zijn ook heel veel taken. Wij zijn dienend, hè? Dus ja. Dit, dat en heel snel. En we doen alles tegelijk. Maar leeft het ook wat op? Afgezien van of het jou dient. Maar leeft het je echt ook die uries op?
Ja. Nou ja.
Of zit je al die uren hard te werken en word je er niet wijzer van?
Nou, ik kan je vertellen, bij mijn vrouwen levert het zeker veel op. Hè? Dus mm-hmm. De dingen doen waar ze heel goed in zijn, mm-hmm. levert veel op. En ze worden er ook vaak voor gevraagd. Van, joh, kan jij dat doen? Want dan ben je mm-hmm. heel goed in. Hup, dan gaat die ego alweer. Mm-hmm. Hè? Die roept alweer, ja hoor, gaan we. En dat lijf zegt, heb je weer ja gezegd tegen iets. Terwijl als je veel meer uitgaat van datgene waar je geniaal in bent. En dat is iets, hè, daar hadden we het gisteren natuurlijk ook over. Dat vinden mensen heel moeilijk om van zichzelf te zeggen. Ik ben ergens geniaal in. Maar ik geloof dat we allemaal ergens geniaal in zijn. Ja. Alleen, we worden nooit uitgenodigd om daarover na te denken. Maar het is eigenlijk het mooiste wat je jezelf kunt geven is om het te onderzoeken. Want mogelijk kom je erachter dat daar precies datgene zit wat je energie geeft. En je vanuit kracht doet. En ik werk nog steeds keihard. En ik ben heus ook wel eens moe. Maar niet meer die uitgebluste heks op die bezemsteel. Die met tafeltennisbedjes de tuin in wordt geloodst. Om daar maar even te landen en lees af te koelen.
Dan denk je, als je niet van jezelf kunt houden. Dan ga je ook niet zeggen waar je goed in bent.
Nee.
Dan heb je geen waardering voor jezelf.
Nee,
dus het gaat,
nee, dus het gaat hand in hand.
Je zegt, een topvrouw is ook iemand die veel rollen kan hebben. Want mm-hmm. zakelijk privé, ik denk dat ook mannen veel rollen kunnen hebben.
Zeker.
Maar die is met ambitie, missie en visie vervuld. Hè? Dus het moet gewoon kloppen.
Ja.
Het plaatje moet weer kloppen.
Ja.
Dus is het je genius? Je zoon of genius?
Nou, kijk, ik hoop. Kijk, ik ben nog steeds heel, hoop ik, heel visionair.
Mm-hmm.
En ik ben nog steeds heel erg missiegericht. Maar wel vanuit datgene waar mijn goud zit. Maar ik probeer wel. Ik vind wel dat een visie hebben, dus zien wat er gebeurt om je heen in de wereld, helpt mij om steeds te kunnen inchecken of dat wat ik doe nog steeds een must-have is. Of een nice to have.
Ja. Ja. Ja,
dus als ik, zolang ik nog steeds vrouwen zie ploeteren,
mm-hmm.
nou, dan weet ik dat ik nog steeds een missie heb die klopt en nog steeds een must-have
precies,
hierin ben.
Precies.
En dat ik toevallig daar ook nog geniaal in ben.
Ja.
En dat durf ik tegenwoordig gewoon overal ook hardop te zeggen.
Ja.
Met ook wel de uitnodiging, vooral ook aan de vrouwen, om voor hunzelf na te gaan, waar hun genialiteit zit.
Dus het is iets eigenlijk, ik moet ook denken aan mijn Ikigai-model, of het Ikigai-model.
Ja.
Van, is het wat de wereld jou aangeeft?
Ja.
Van, dit is nodig, dus dit heb jij
het te
doen.
Het is dat snijvlak, hè?
Ja.
Van die het beroep, precies. De roeping, de passie en de missie.
Exact
dat.
Ja.
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 Alleen,
mooi is dat.
Voordat ik mijn vrouwen kan uitnodigen om het Ikigai-model in te vullen, helpt het vaak als ik ze zeg van ga nou eens gewoon een week lang je agenda bijhouden en ga eens kijken waar ging mijn energie nou van uit en waar ging die van aan. Nou, en dan komen we al dichter bij dat stuk Zone of Genius, want we zoeken het vaak heel erg in skills.
Ja.
Want ook dat is natuurlijk, hè, die is heel goed in boekhouden of heel goed in marketing. Maar dat wil niet altijd zeggen dat exact ook daar je goud zit. Het zit vaak juist in een bepaalde snelheid waarmee je dingen overziet.
Ja.
Waarmee je de energie van een ruimte weet te voelen of weet om te draaien of naar een ander resultaat weet te brengen. Daar zit genialiteit in.
Ja, het kost soms ook wel een half leven voordat je daarachter komt.
Bij mij wel.
Het is niet zo dat het heel simpel is. Dat,
nee, was het maar zo.
Maar het is super mooi om daarmee bezig te zijn, denk ik. Want ja, ik noem het dan die zingeving, hè? Die purpose, die why.
Ja.
Wat we namelijk er ook aan geven.
Ja.
En toch maar, het is meer gevoel. Het zit hier.
Ja.
Maar het maakt het leven zoveel fijner als je dat.
Nou, en je zegt nu, hè, een half leven. En dat is ook precies waarom ik er zoveel over praat. Want ik mag gelukkig ook jonkies coachen.
Ja.
Hè? Ik heb bijvoorbeeld vanuit de Young Lady Business Academy van Elske Doets. Hè? Aankomende week heb ik weer zo'n avond met allemaal meiden.
Ja,
ja, die probeer ik nu al te vertellen.
Precies.
Ga daar eens over nadenken. He, en ook meiden in mid-career die, nou ja, hoe bedoel je, met allemaal hele kleine kinderen, carrières hoog houden. Hoezo genialiteit? Ik weet niet eens hoe ik het schrijf, hè? Nou, ga er nou toch maar eens even over nadenken voor jezelf.
Ik zat hier ooit met Vreenlie Stadelmeijer.
Ja.
Zij was vroeger de directeur van She Consult.
Ja.
Niet meer. Of het is ze aan het afbouwen.
Ja, I know.
Maar toen was ze was 60 geworden, of ze was volgens mij net 60 geworden. En toen zei ze dat ze als haar taak zag om. Hè, ze keek terug op haar leven. Om dat ook. Ja, die jongere vrouwen ook mee te geven. En dat heb ik ook wel steeds meer. Het is mooi dat je dat kunt meegeven. En soms moet je. Bij mij is een mengelmoes. Ik denk, het is mooi om door lessen heen te gaan van het leven. Om het echt te voeden, in jouw woorden. Maar het is ook wel mooi. Ik heb het ook al een paar keer gezegd hier. Hoe meer ik de wat senior vrouwen coach. Hoe meer ik denk, oh, ik wou ook die jonge meiden hebben.
Ja.
En een lurf kon pakken.
Ja.
Om aan te geven, joh.
Mag wel makkelijker.
Mag makkelijker.
Ja.
Ben je met me eens, hè?
Ja, nou ja, ik zeg het ook vaak letterlijk tegen ze. Het mag wel een beetje makkelijker. En dat is of je nou inderdaad mid-career bent of nog heel jong of inderdaad al veel meer senior. Ik hoop niet dat iedereen eerst tegen die muur hoeft op te lopen om deze inzichten te krijgen. Dat is wel ook echt mijn missie. En ik zie gewoon, ik word af en toe ook heel verdrietig. Hè? Vanmorgen schreef ik er nog over. Ik open LinkedIn en bijna elke dag zie ik wel een vrouw die weer afscheid neemt van haar corporate carrière. Ja. En denk ik, wat doen we nou fout? He, dat al die vrouwen uitstromen. En of het dan is of ze niet meer passen of dat ze zelf weg willen, dat laat ik lekker in het midden.
Ja.
Maar ooit hebben ze daar wel gepast.
Ja.
En ergens onderweg is het een mismatch geworden. En we hebben ze juist ook zo hard in die grote organisaties nodig.
Heel hard nodig.
Want diversiteit is nou eenmaal een succesfactor. En als we daar niet met elkaar alert op blijven... Mm-hmm. Dan stromen vooral die senior vrouwen, hè, die vrouwen van mijn leeftijd, die stromen uit. Omdat ze echt denken, ja weet je, hier geen zin meer in. En ik snap het, want binder, maar het is niet gezegd dat hierna het allemaal beter wordt.
Nee. Nou ja, weet je, je vertelde de eenzaamheid waar je zelf in zat.
Mm-hmm.
En hè, elke verhaal heeft weer zijn eigen unieke kanten. Maar ik denk... Ik denk dan, van wie had er oog voor jou? Of wie had er niet oog voor jou? Zonder nu te wijzen aan mensen. Ja. Maar het is heel belangrijk om oog te hebben voor wisselende omstandigheden. En zitten jouw vrouwen nog goed op hun plek? Ik vond het interessant wat je noemde van... ik las over het quotum. Die koppelde jij, het vrouwenquotum. Mm-hmm. Die koppelde jij aan het imposter syndroom. Dat had ik nog nooit gezien.
Mm-hmm.
Dat vrouwen dan het idee hebben dat ze zich nog meer moeten bewijzen.
Ja.
Want ik denk dat het ook een reden is dat vrouwen misschien meer uitstromen.
Ja.
Maar jij legt uit dat er dan een druk komt, hè, op de vrouw.
Nou ja, de vraag is natuurlijk, hè, zit ik hier omdat ik by far de beste ben?
Ja.
Of zit ik hier omdat ik een quotum invul? Hè? Dus dat ik weer een aantal ben op het lijstje. Zoals in mijn geval, dat er gewoon bonussen uitgekeerd werden voor vrouwen in hoge posities.
Ja.
Nou, dat heeft mijn zelfvertrouwen zeker niet geholpen.
Het is niet omdat ik zo goed ben, maar dat ik dan een vinkje in het boksje ben.
Ja, en dat de baas er een bonus voor krijgt.
Ja.
Doe ik niet. En dat is niet wrang bedoeld hoor, maar even. Dus het heeft bij mij, dus zeker in mijn laatste rol, hè, corona had het al over, dat gebrek aan zelfvertrouwen. Ik noemde al die eenzaamheid, hè, want je bent daar toch redelijk alleen, lonely at the top.
Ja.
Maar dit helpt niet.
En lonely at the top met heel weinig vrouwen naast je.
Ook heel weinig vrouwen. En ook nog eens, maar dat lag ook echt aan mijzelf. Ik vond die vrouwen heel intimiderend.
Ja.
Terwijl nu het overgrote deel is ook vertrokken. Is er ook alweer een signaal. Heeft niks met KPM voor mij verder te maken. Nee. Maar gewoon even de conclusie. Ik heb ze bijna allemaal nu ondertussen gesproken. Want ze komen natuurlijk bij mij op de lijn van... Joh, Annemarie, wat ben jij eigenlijk aan het doen? Hè? Dat vind ik alleen maar heel leuk. Ik maak er altijd heel graag tijd voor. En ik heb ooit mogen leren ook van... Joh, laat je je nou... intimideren of laat je je door ze inspireren. En ik kies liever voor het laatste. Maar vroeger liet ik me absoluut door dit soort vrouwen intimideren. Ik had echt het idee, één grote krabbenmand en wijvenheid. En ik voelde nooit sisterhood. Maar ik was daar zelf ook onderdeel van, hè?
Nou, als je zegt, want één krabbenmand. Het kan zo zijn, hè? Maar eigenlijk schaar je dan al in dat oordeel of zo. Ga daar boven staan.
Ja, maar ik zat er zelf middenin.
Ja, ik snap het.
Ik zat ook in die krabbenmand.
Ik snap het.
En ik trok ze waarschijnlijk net zo hard mee naar beneden. Dus ik wil ook niet zeggen dat zij het deden en ik niet. Want ik was ook onderdeel van dat systeem.
Ja. Ja.
Ja.
Wat zou jij denken dat er moet gebeuren? Als je nou voor het zeggen zou hebben. In het bedrijf, ten aanzien van vrouwen. De positie van de vrouwen. Het is een hele brede vraag die ik stel. Maar wat zou jij wensen dat er... veranderd.
Nou, ik zou wensen dat we... het is inderdaad een hele grote vraag. En het is ook wel er zit ook wel voor mij echt wel een heel diep verlangen. Een persoonlijk verlangen. Ik merk namelijk dat als ik met vrouwen aan de slag ga, is het vaak al laat.
Laat in wat voor opzicht?
In hun carrière. Dus laat in
senior.
Hun... Ja, en niet alleen dat ze oud zijn, zeker niet, maar dan is er al... Eigenlijk zijn ze al op punt van uitstappen. Ja. Of ze, hè?
Het leed is al geleden.
Ja, en Ik zou het fantastisch vinden als we veel meer oog krijgen voor eigenlijk de thema's die we net met elkaar besproken hebben. Ja. Openlijk, dat we er ook gewoon over mogen praten.
Ja.
He, dat het niet zo is, want mannen en vrouwen zijn nou eenmaal niet helemaal gelijk.
Nee.
En als we gewoon meer vrouwen in organisaties willen houden, dan zullen we hier meer ruimte voor moeten creëren. Dat is dus ook community building. Dat is dus inderdaad niet dat intimiderende stuk, maar juist het inspirerende stuk.
Ja.
Vrouwen veel meer uitnodigen om met elkaar die verbinding aan te gaan. Dat sisterhood, dat je samen echt veel sterker kunt worden. Ik kan alleen maar hopen dat organisaties hier veel meer oog voor krijgen. Omdat ik blijf herhalen, diverse teams scoren aantoonbaar beter. Dus ga alsjeblieft zorgen dat je die vrouwen voor je organisatie weet te behouden. Want iemand die uitstroomt kost je geld. Iemand weer aannemen kost je geld. Iemand weer inwerken kost je geld. Ga nou kijken hoe je het... Nou ja, zie het als relatietherapie.
Ja.
Maar niet alles hoeft te eindigen in een echtscheiding.
Je hebt 2 dochters.
Ja.
Gaat het voor hun anders eruit zien, denk je? Maken we stappen?
Nou, weet je, in zoverre, kijk, ze hebben een moeder die in ieder geval uiterst bewust bekwaam is geworden. Want dat was ik helemaal niet. Dus ik ben wel alert.
Ja.
Hè? En ik wil vooral, nou ja, met mijn oudste, die deed bijvoorbeeld een studie, wisten we eigenlijk al toen, nou, het is een beetje godzegende de greep. Ze ging journalistiek studeren. Ze haalde wel in één keer met flying colors haar propenduizen. Daarna was ook voor haar corona. Dus zat ze binnen thuis. Nou ja, was dat allemaal heel ingewikkeld. En toen ze aan het ploeteren was tussen de tweede en de derde voor cijfers. Dat wij elkaar aankeken en zeiden, wat gaan we nu doen? En eigenlijk heb ik steeds tegen haar gezegd, je bent al zo ver in die studie. Zet nou even die tandjes op elkaar. Wees even die doorzetter. En ga voor het resultaat. Dat was eigenlijk mijn reactie. En ik weet nog dat het was 2:40. En toen zeiden we, moet je niet gewoon stoppen en een andere studie kiezen. Dus zij ging eigenlijk naar de derde.
Mm-hmm.
En is helemaal terug naar de eerste gegaan. Verpleegkunde. Eigenlijk haar diepste wens. En is nu heeft uiteindelijk nu ook haar propenduizen alweer binnen. Zit nu eind tweede jaar. En jammer dan maar van die jaren hiervoor. Nou, nee, helemaal niet. Fantastisch die jaren hiervoor. Die heeft ze gewoon nodig gehad. Maar wat ben ik blij dat ik zelf op een gegeven moment het inzicht had. Dat ik bij haar hetzelfde aan het doen was.
Ja, als bij jezelf.
Als bij mezelf.
Ik zag het pad van de ratio.
Ja,
en hart en ratio,
zet
dat
maar
lijntje.
Even door.
Maar
kom
ja,
op.
Je eigen kind is dan toch anders, denk ik. En dan verval je misschien in zo'n patroon van ja.
Kom op, joh.
Eventjes.
Ja. En ik ben ook wel zo'n moeder, hè, van kom even doorzetten. Want als ik dat niet doe, dan liggen we de hele dag door te piepen op de bank. En daar kan ik helemaal niet tegen. Maar ik ben er wel alert op dat we vooral met ons hart goede besluiten nemen.
Dat is mooi. Ik vind het mooi, weet je, we kunnen allemaal wel eens in onze patronen vervallen. Daar glij je zo makkelijk in. Hè? Ik zie dat van die groeven waar je dan, ja, ik zit er weer in. Denk, wat doe ik nou? Nou, het is mooi dat je dat op tijd wel ontdekte.
Ja, het was wel echt 1 of 2 voor 12. Maar het was echt de laatste dag dat ze nog kon switchen van studie. Oh, ik zal het nooit vergeten. Wat een chaos was dat toen. Maar she did it.
Je zei, je hebt zo'n model ontwikkeld. Wil je daar wat over vertellen? Of kun je daar wat over vertellen? Of moeten we gewoon je programma gaan...
Dat sowieso.
Allebei?
Nou, kijk, ik geloof nooit dat het model eigenlijk heel belangrijk is.
Nee.
Dus, maar het model geeft mij gewoon heel veel... Het geeft mij kapstok om goed met mijn vrouwen aan de slag te kunnen. En aanvankelijk ben ik natuurlijk 1-op-1 gestart met vrouwen. En mm-hmm. liet ik me vooral leiden door wat er kwam en wat er gebeurde. En probeerde ik daar mijn model op uit. Hè? En
ja.
Dat werkte.
Ja.
Maar mijn model is eigenlijk pas echt heel sterk gaan werken toen ik met groepen ben gestart.
Daar werkt dus beter mee.
Nou, het werkt 1-op-1 uitstekend, okay. Maar met groepen nog veel beter.
Exact.
Omdat je dan, het is, mijn model is een behoorlijke pressure cooker. In 14 weken gaan we 14 thema's af. En ik zeg altijd, we beginnen eerst bij het fundament. Dus het eerste wat we leggen is de basis. En daar zijn ze heel ongeduldig in. Hè? Want kom op, die villa moet erop, die dakkapel, die serre eraan. Ja. Hè? Om even in de metafoor van het huis te blijven.
Ja.
En dat vind ik ook, dat wil ik ook heel graag. Hè? Alles mag eraan, de tuin aangelegd, noem maar op.
Zwembad.
Maar die basis eerst.
Ja.
En nou, toen ik zo vol zat dat ik uiteindelijk naar groepen toe moest, dacht ik echt, hoe gaat dat werken? En het werkt magisch. Want ik vertelde natuurlijk al over die eenzaamheid. En deze vrouwen die zijn ook allemaal heel erg van, nou, met andere vrouwen in een groep. En dan zulke kwetsbare onderwerpen. Ja. En mezelf blootgeven. Hè. Het is voor hen de naaktfoto's, zoals ik die had op mijn eerste post. En het zijn in week 2 of week 3 is het eigenlijk al een jaarclub. Het is
fantastisch.
Bizar wat daar gebeurt, omdat je gaat samen die reis in. En iedereen, je hebt er vaak 1 of 2 nodig die durven dat, hè, zich daarin kwetsbaar op te stellen. En dan heb je de volgers en die, ja, dat is magie wat daar gebeurt.
Maar wat is dat toch, hè? Want we hadden het over de krabbenmand.
Ja.
Want ik geloof gewoon in sisterhood.
En ik ook.
Ik merk, ik spread the word. En ja. Practice what you preach. Ik hou van vrouwen. Ik kom op meiden. Weet je wel, we moeten samen deze maatschappij beter maken. Op ons event, tenslotte voor Empower Women, zeggen vrouwen vaak, hebben het 3 keer gedaan. Ja, het is toch anders dan die vrouwen-event en zo positief. Ja. Bijna verbaasd.
Ja.
Als ze al binnenkomen, weet je wel.
Ja.
Ik zei het de eerste keer, dus een mooie marmeren trap, dan laat ze een krabbenkleed, glijdt zo van hen af.
Ja.
Ze gaan naartoe, ze zijn nieuwsgierig. En toch is er een bepaalde verwachting van zielige musjes of krabben.
Ja, maar dat herken ik wel, hoor.
Wat is dat dan? Want het kan juist zo krachtig zijn. Dat merkte ik gisteren in onze online sessie ook. Van, het is mooi dat je elkaars kwetsbaarheden deelt. En,
nou, ik zal je vertellen, want eigenlijk ben ik dat in jou, een van jouw eerdere vragen, ben ik dat vergeten te beantwoorden. Ik hield helemaal niet van vrouwen.
Oh, je hield niet van jezelf, maar ook niet van vrouwen?
Nee, ik vond vrouwen vreselijke wezens. Ja. In mijn teams kwamen eigenlijk bij voorkeur mannen. Totdat we natuurlijk dat quotum kregen en ik ook vrouwen moest aannemen. Maar eerlijk, sorry nog meiden die in mijn team zaten, die zullen dat echt wel gevoeld hebben. Ik was echt een mannenmanager. En ik zeg ook altijd, ik ben niet voor niets bij KPN gaan werken. Ik werkte daarvoor, heb ik heel kort op een uitzendbureau, of een werving- en selectiebureau gewerkt. En daar ging de directrice heel prat op. Bij ons werken alleen maar vrouwen. En ik vond het hel. En toen ging ik naar KPN, hè, op een 22e. En toen dacht ik, ja, heerlijk tussen de mannen. Ik ben niet voor niets in een mannenbedrijf gaan werken.
Maar wat was dat dan dat je met vrouwen...
Ik kon helemaal niet matchen met vrouwen.
Wat was niet?
Nou, het was gewoon, denk ik, ik heb een hele erg mannelijke energie. En ik durfde die vrouwelijke kant er helemaal... Ja, ik was wel in, qua uitmonstering altijd gekregen. Wel heel vrouwelijk. Maar niet in de manier waarop ik deed. Ik weet dat mijn moeder mij ook wel eens aansprak. Ze zei, je wordt echt grof. In de manier waarop je spreekt, je humor, je toon, je woordkeuze. En dat vond ik heel naar. Maar het was echt zo. Dus ik herken wel wat vrouwen zeggen. En ik hoor het natuurlijk zelf ook. Ik organiseer veel events. En ik hoor vaak dat ze zeggen, oh, maar dit is wel fijn. Positief.
Maar dus, denk je niet dat het dan die krabbenmand is? Want
nee.
Kijk, het negatieve van vrouwen, van ja, die blijven dan muggen ziften, die blijven miepen. En mannen, die stappen er gewoon overheen. Maar ik denk gewoon dat kan, hè. Ik ga ook wel eens miepen. Ik blijf ook wel eens in dingen hangen. Maar ik kan ook zeggen van, kom op, denk je niet dat je die mengelmoes nodig moet hebben?
Absoluut. Alleen, nodig hebt. Heel veel van die vrouwen die natuurlijk in grote bedrijven werken, die bedrijven zijn toch redelijk male dominated.
Ja,
en dat
zeker.
Wil niet zeggen dat die mannen... Die vrouwen domineren, maar die vrouwen nemen dat toch... Ik heb het ook overgenomen.
Ja.
Ik had het over die rol die ik speelde. Niemand heeft mij die rol opgelegd. Hè?
Nee.
Ik ging hem zelf spelen. Dus die mannelijke energie die daarin loskwam... dat was gewoon een gevolg.
Ja.
En ja, vrouwen vond ik daarin eigenlijk heel ingewikkeld... en een beetje zeurderig en pieperig en noem maar op. Maar dat is helemaal niet zo. Ja. Dus daar ben ik nu wel achter.
Nou, ik denk dat we er ook niet te krampachtig over moeten doen, hè, nu. Want ik vind het heel mooi wat je vertelt. We moeten ons niet masculin gaan gedragen als het nergens voor nodig is. Maar in een groep mannen zal ik ook masculiner worden en misschien wat grover.
Maar
en...
ik ben blij dat ik mag spelen.
Precies.
Ja.
Dat.
Maar
dat
het
is
gaat om de balans.
Ja.
En dan weer terug naar jezelf.
Ja.
En dat, hè, dat mengpaneel wat je hebt, hè, ja. aan al die manieren en vaardigheden en Ik zeg altijd, ik kijk elke dag, welke Annemarie heb ik waar nodig?
Ja.
Nou, ja. En als ik dat succesvol weet vol te houden en daarin altijd weer terug kan naar mezelf.
Ja, dan kost het ook geen energie, hè? Wat over die energie eerder. Als we hier nou volgend jaar zitten, dat vind ik ook wel een mooie vraag. Want jij doet zo van die mooie dingen, dus ik ben nieuwsgierig. Als ik hier volgend jaar met je zit, wat is er dan? Wat is er gebeurd? Waar ben je dan of waar wil je zijn?
Nou,
of misschien is dat te vroeg.
Nou, nee. Nee, we gaan in het aankomend half jaar namelijk echt wel met het bedrijf wel een next step in. Om te kijken waar de groei in zit. Waarbij ik steeds heb gezegd, ik groei niet in Annemarie, maar wel in de flexibele schil. En ik heb die gedachte losgelaten. Dus ik geloof wel dat er groei is voor meer Annemarie-achtigen. Mm-hmm. En het hoeft geen Annemarie-achtigen te zijn, maar dan snap je een beetje wat ik bedoel.
Ja.
Hè?
Ja.
Dus daar zijn we nu plan voor aan het maken. Dus het wordt echt nog wel serieus een stuk groter. Mm-hmm. En waar ik het natuurlijk net over had, nog dichter bij de bron. Dus ik zou, waar ik eigenlijk steeds ver weg van ben gebleven, omdat ik geen zin meer had in corporate shizzle, denk ik toch dat ik de programma's ook in de corporates moet gaan geven. Om daar de vrouwen eerder in het proces te bereiken en ze vooral stralend in hun rol daar te laten.
Ik denk dat het niet voor niks is geweest dat jij die ervaring hebt opgedaan.
Ik ben er ook bang voor.
Nee, maar jij hebt, dat is een hele mooie match. Jij hebt daar gezeten, wat je zei, binder.
Ja.
Je hebt gezien dat je hebt binder. Nou, wat is heel mooi wat je die vrouwen kunt meegeven.
Ja.
Ja.
Dus dat is wat ik vooral zie. Dus ik zie nog steeds groei. En
het cirkeltje is rond.
Ja.
En wat tenslotte, wat zou je de vrouwen en mannen natuurlijk, die kijken ook en die luisteren ook, willen meegeven?
Nou weet je, we hebben heel veel besproken. Hè?
Mm-hmm.
En ik hoop natuurlijk dat er gewoon bij iedereen wel iets resoneert. Maar de kleinste stap die ik altijd meegeef, ik geloof heel erg in die 1% methode, hè? Dus niet van die hele big bangs, maar kleine stapjes, is als je nou eens elke dag begint met alleen maar voor jezelf een intentie te zetten. En een intentie is niet ingewikkeld, hè? Dat is alleen maar bedenken, hoe zou ik bij voorkeur willen dat vandaag mijn dag verloopt?
Ja.
En aan het einde van de dag kijk je daar even op terug om te zien of dat voor je gelukt is. En in het begin zul je misschien merken, oh, ik heb er geen seconde meer aan gedacht. Wat jammer. Nou, na een paar keer ga je daar echt voor de bal komen. En ga daar nou eens al mee aan de slag. Om voor jezelf na te denken over, hè, welke Annemarie wil ik nou vandaag zijn? En aan het einde van de dag om voor jezelf terug te halen, is dat gelukt? Met compassie.
Mm-hmm.
Hè, want ja, niet met streng. Commitment en streng, dat kunnen we allemaal, maar vooral met compassie.
Nou, ik kan je vertellen, mijn intentie was voor vandaag om een heel mooi gesprek met jou te hebben. Ik keek er heel erg naar uit. En volgens mij is dat voor 1000% gelukt, dus dank je wel.
Jij ook bedankt voor de mooie vragen.
Graag gedaan, Annemarie.